mooi vond. Hebt de wereld niet lief.
Wie vindt dat een mooie tekst?
Het is toch een verschrikkelijke tekst.
Die wereld is juist zo mooi. Laat ik het even op een gewone manier bekijken. Ik kijk elke woensdagavond naar de EO, naar die pinguïns.
Dat is toch prachtig? En dat mensen dat zo kunnen filmen. Vorig jaar keek ik naar die serie Earth Flight. Nou was het net alsof je op de rug van een vogel zat. Wat een geweldige dingen zeg. En wat is de wereld dan mooi? En als ik die dingen zie, dan... En ik combineer dat met de techniek van tegenwoordig die steeds grotere vormen aanneemt, dan denk ik altijd aan Genesis 11. Daar zijn de mensen op een gegeven moment bij elkaar gekomen en ze hebben gezegd, weet je wat we doen? We gaan een toren bouwen waarvan de top tot in de hemel reikt. Daar zit iets achter natuurlijk. Net zo goed als er iets achter al die ruimteonderzoeken zit. Men wil toch wel weten of daar ergens God zit, hoor. En daarom gaat men maar door natuurlijk. Nou, dat was toen al zo. We gaan een toren bouwen waarvan de top tot in de hemel reikt. Ik denk dat die toren erg hoog is geweest. Zo hoog dat God het de moeite waard vond om erover te praten. En als u nou leest wat er in Genesis 11 staat, dan ziet u dat daar staat dat God zegt, we gaan het bekijken. We gaan dat bezien. En dan ziet God die toren en dan staat er in dat zesde vers, en dat vers heb ik jong al uit mijn hoofd geleerd, want dat maakte vreselijk veel indruk op mij, daar staat, nu zal niets van wat de mens denkt te doen, voor hen onuitvoerbaar zijn. Wat heeft die mens een macht? Het klopt precies wat God daar zegt in Genesis 11. Niets is voor die mens onuitvoerbaar. En in Psalm 8... staat de psalmdichter met open mond om zich heen te kijken en met grote verbijsterde ogen en hij zegt, gij hebt de mens bijna goddelijk gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat als mijn grootouders of zelfs mijn ouders weer even rond konden kijken, dan zouden ze verbijsterd hun ogen open sperren. En wat is sindsdien de mens ook veranderd? Je zou zeggen, dat gaat spelenderwijs. Ik moet denken aan die periode dat mijn kinderen nog klein waren. De jongste zat dan bij het eten, tijdens het eten, in een kinderstoel. En ik moest dan altijd de jongste voeren. Nou, dat is vreselijk. Echt. Dat is ontzettend. Daar zit je als kerel. Hapje voor oma, hapje voor opa. En dat gaat maar door totdat eindelijk dat bordje een keertje leeg is. Elke dag opnieuw, totdat. Je bent bezig met dat kind eten te geven, je komt met dat lepeltje naar die mond toe en ineens komt daar een handje en dat handje schuift jouw hand opzij en zegt, kan het zelf. En zo is het met de mens gegaan. Want wat is het de wereld, hè? Die wereld van die computer. En die wereld van die 3D-dimensionale tv. En 14 dagen geleden kregen wij de schrik van ons leven, mijn vrouw en ik. Want er komt elke maand een mevrouw om met mijn vrouw over haar COPD te praten. Dat heeft met longen te maken en zo. En benauwdheid. En elke maand komt dat mens. En
Ze stellen dan altijd van die vervelende vragen altijd hetzelfde. Maar nu was het mooi hoor, want ze zei, u krijgt van mij een iPad. En wij wisten eerlijk gezegd niet wat dat was. Maar ze haalde hem uit de tas en ze ging ermee aan de gang. En toen zei ze, mag ik even uw computer gebruiken? En toen ging ze installeren. En toen zei ze, nou bel ik u over 14 dagen op. En dan zien we elkaar. Nou, wij hebben in spanning voor dat ding gezeten. En mijn vrouw en zij spraken met elkaar. Zij keek die kant op en mijn vrouw keek die kant op, maar dat maakt niks uit. En ze heeft weer een bezoek uitgespaard. Want de techniek helpt een handje. Dat zijn bijzonder mooie dingen. En weet u, de mens gaat ook steeds meer zelf beslissen. We leven in een tijd dat mensen denken over het stichten van een kolonie op Mars. Je kunt alleen nog niet terug. Maar de plannen liggen er. En de mens gaat ook meer steeds zelf beslissen. We beslissen tegenwoordig zelf over leven en dood. Over geboren worden of niet geboren worden. Over regels die we na willen leven en regels die we niet na willen leven. En dankzij meneer Pechtold mogen we nu ook Gods naam lasteren. Want dat is uit het wetboek van strafrecht gehaald. We veranderen alles. En die wereld waarin de moraal steeds verder te zoeken is, wordt steeds aantrekkelijker. Nou, en zo was het nou voor Demas. Misschien hebt u wel eens van hem gehoord. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog nooit een jongen tegengekomen met de naam Demas, maar hij komt in de Bijbel dus voor. We weten niet zoveel van hem. Het is niet zo'n op de voorgrond tredende figuur als bijvoorbeeld Paulus en Silas. En als we dat wat in een paar versen te lezen valt lezen in de Bijbel, dan was hij niet één van de minst gewaardeerden. Nee, hij werd erg gewaardeerd. En hij wordt in één adem genoemd met Aquila en Priscilla. Mensen die leven in de achterhoede, maar die van een onschatbare waarde zijn voor het koninkrijk van God. En als Paulus de naam Demas noemt in 2 Timotheus 4, dan is dat wel voor het laatst, maar niet voor het eerst. Hij wordt in Colossense 4 en in Filemon vers 24 genoemd een medearbeider. Moet u wel even vasthouden, een medearbeider. Maar de wijze waarop Paulus zijn naam noemt in onze tekst is minder eervol. Demas heeft mij verlaten, schrijft hij. Letterlijk staat er eigenlijk, Demas heeft mij in de steek gelaten. En dat is het ergste nog niet. Het motief is zo erg. Uit liefde voor de tegenwoordige wereld. Even goed opletten, dat is niet die wereld die door God geschapen is, hoor, waar wij ons over verbazen. Nee, dat is die wereld waarin de mens aan het werk is gegaan. Kijk, daar heeft Paulus onder geleden. Als je tussen de regels doorleest, en u moet dat stukje echt nog eens lezen, ook in 2 Timotheus 4, als je tussen de regels doorleest, dan ontdek je dat dit Paulus veel meer doet dan het feit dat er niemand bij hem was om hem te helpen in zijn verdediging tijdens het proces. Demas heeft mij verlaten. Het viel mij op dat Paulus dat woord later nooit meer gebruikt.
Demas kwam uit Thessaloniki. En waarschijnlijk is hij daar tijdens een evangelisatietoespraak tot geloof gekomen. Maar daar is het niet bij gebleven. Hij werd een getuige van Christus. Hij heeft zijn gaven en zijn krachten en zijn tijd spontaan in de dienst van het evangelie gesteld. En daarmee doet Demas iets wat elke gelovige zou moeten doen. En in Colossense 4, vers 14 wordt hij in één adem genoemd met Marcus en met Lucas. En als u dan toch bezig bent om even iets uit te zoeken over hem, zet dan alsjeblieft even een dikke streep onder dat woordje medearbeider. Want weet u wat zo bijzonder is toch? Beide brieven, zowel de brief als aan de Colossense als de brief van Philemon, werden geschreven vanuit Rome toen Paulus daar gevangen zat. Goed, ik geef het toe, hij had wat bewegingsvrijheid. In deze tijd zou hij waarschijnlijk met een enkel band gelopen hebben. Maar hij was toch een gevangene. Hij was een gevangene. En Demas heeft niet alleen zijn huis en zijn werk en zijn familie verlaten om Paulus te volgen en te helpen, maar hij is er ook niet voor teruggedeinst om bij hem te blijven gedurende die gevangenschap. Dat doet me toch een beetje denken aan zo'n lied uit de bundel, die bundel waarvan we steeds meer liederen gaan schrappen, hè. U kent dat lied wel, alles, alles wil ik lijden, mag ik slechts wandelen aan uw zij. Demas meende dat hoor. En vooral tijdens de tweede gevangenschap van Paulus was Demas in de ogen van Rome een metgezel van Paulus, dus hij was een terrorist. Hij werd een kandidaat voor het schavot. En dan als een donderslag bij heldere hemel komt de mededeling: Demas heeft mij verlaten uit liefde voor de tegenwoordige wereld. In groot nieuws staat: de liefde van Demas ging uit naar deze wereld. Demas heeft gecapituleerd. En Demas is gedeserteerd. Hij heeft niet alleen Paulus, maar hij heeft ook de gemeente verlaten. Hij is teruggegaan naar Thessaloniki. Erg, hè? Zal wel gepraat zijn in de gemeente. Vindt hij het ook nog zo erg als mensen ineens niet meer terugkomen in de gemeente? Of doet u dat niets meer? Gaat u daar dan voor bidden of denkt u, nou ja, als ze dat niet willen, dan maar niet. Ja, ik denk dat er over Demas wel gesproken is hoor. Maar ik vind dit wel herkenbaar. Want wat laten tegenwoordig veel jonge mensen, maar ook veel oudere mensen, het afweten in de gemeente van de Heer Jezus Christus? Hoe komt dat toch? Hebt u daar een antwoord op? Het beste wat je dan doen kunt, dat is gewoon eens overdenken wat er in die Bijbel staat. Hè? En dan lees ik bijvoorbeeld van Eva, dat ze in het paradijs is. En dan is daar die boom met die vrucht. En dat eten en de ontmoeting met God. En dan zegt ze, ik zag. En ik begeerde en ik nam. En als Achan van de schatten van Jericho meeneemt wat hij niet mocht, en hij moet terecht staan voor Jozua, dan zegt hij, ik zag en ik begeerde en ik nam. Zou dat het zijn? Dat we te veel zien? En dat we daardoor begeren
En dan ook nog tegen beter weten in gaan nemen? Of is Johannes wat zwaartillend met die woorden: heb de wereld niet lief? Je mag toch zeker wel genieten. En al dat moois is er toch niet voor niets. Het moet toch kunnen een beetje van dit en een beetje van dat. En een beetje van zus en een beetje van zo. Dat moet toch kunnen. Laten we nou dit in de allereerste plaats vaststellen vanmorgen. En dat meen ik heel oprecht. Demas hoefde Paulus niet te volgen. Dat hoefde hij niet. En Demas was beslist niet verplicht om een medearbeider te worden. En ook als zakenman of als landbouwer of als vuilnisman kon hij best een getuige zijn. Niemand van u. Niemand. Niemand van u is verplicht om dominee of evangelist of zendeling te worden. Niemand. Ik was het ook niet verplicht. Helemaal niet. Alleen, ja, God had me een beetje te pakken. Ik heb ook op punt gestaan om het niet te doen. En toen ben ik naar de dominee gegaan en ik heb gezegd: hoor eens even, ik ben nu bakker en ik verdien een leuke cent. En ik kan zo ook wel een getuige zijn. En toen zei die dominee tegen me: Kees, jongen, je hebt volkomen gelijk. En ik was zo opgelucht, ik denk: niet studeren, niet erop uit, niet die armoede. En ik zei: nou, dank u wel. Ja, zei hij, maar we zijn nog niet klaar. Ik zeg: wat dan nog? Nou, zeg, we gaan het eerst aan de Heere God vertellen. Je moet aan mij je ontslag niet aanbieden. Je moet aan de Heer je ontslag aanbieden. En toen ging ik op mijn knieën en toen durfde ik niet. Ik durfde niet. Ik durfde niet te zeggen: ik doe het niet. Ik durfde niet te zeggen: Heere God, ik heb het wel gezegd. Neem mij maar en breek mij maar en vul mij maar en zend mij maar. Ik durfde het niet terug te nemen. En zo ben ik toch aan de gang gegaan. Maar om nou te zeggen dat u allemaal moet, nee hoor, echt niet. En misschien is Demas wel een vooraanstaand burger geworden in de stad. Het hoeft echt niet zo te zijn dat Demas de weg is gegaan als de verloren zoon, dat hij bij een soort varkenstrocht terecht kwam. Wel, nee. Het gaat om het motief. Liefde voor de tegenwoordige wereld. Ik ben zo blij dat dat woordje tegenwoordig erbij staat. De tegenwoordige wereld. Want de tegenwoordige wereld, en dat geldt ook voor 2014, hoor, let even goed op. De tegenwoordige wereld staat lijnrecht tegenover de toekomende wereld van de Heer Jezus Christus. Ja, Demas kan alles halen, uit de wereld halen waar hij naar hunkert. Er is alleen één probleem gekomen. Hij ziet niet meer uit naar de komst van Christus. Hij gaat helemaal op in de wereld van glitter en glamour. Nota bene die wereld met al zijn schuld en met al zijn verdriet. Hij voelt zich daarin thuis. Het punt is dat Demas anders van de wereld houdt dan de Heer Jezus. Want als de Heer Jezus de wereld ziet, dan is hij met ontferming bewogen. Letterlijk staat er, dan is hij er kapot van. Want die mensen gaan verloren. Dat heeft Demas niet meer. Demas ziet de wereld anders. En ik ben zo bang dat wij de wereld ook steeds anders gaan zien. Want laten we eerlijk zijn. Die wereld van vandaag, dat is toch net zo'n kleurige folder van een reisbureau. Met de mooiste aanbiedingen. Wat wordt er veel aangeboden en wat is er veel aantrekkingskracht? En als je nou in deze tijd een beetje keen bent, dan kun je goed verdienen. En als je goed verdient, dan kun je veel doen. En dan kun je eens een keertje extra op vakantie. En we zijn van de wieg tot het graf verzorgd. En door de automatisering kunnen we steeds minder werken. En er wordt steeds minder een beroep gedaan op onze verantwoordelijkheid. Laten we nou eens eerlijk zijn, is die Bijbel niet een beetje verouderd? Is Paulus niet een beetje een nurkse oude man met zijn heb de wereld niet lief? Ziet u, Demas bedankt daar verder voor. Er komt niets op zijn spaarrekening als hij bij Paulus blijft en uit spreken gaat. En als hij dan om zich heen kijkt, dan heeft hij er gewoon geen zin meer in. En wij... altijd die oproep tot strijd. En altijd dat innerlijke weten, ik moet anders zijn, want zo staat het in Efeze 4, vers 20, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Als je Christus hebt leren kennen, dan ben je totaal anders dan al die leerlingen om je heen op school die Christus niet kennen. Als u Christus hebt leren kennen, dan bent u totaal anders dan de mensen bij u in de straat die Christus niet kennen. Als dat niet zichtbaar is, dan is er niet zichtbaar van het Koninkrijk van God. Dan moet je oppassen of je niet bezig bent die wereld lief te hebben. Maar we worden er een beetje kriegel van, hè? Altijd dat gepraat over zonde. En altijd dat schuld beleiden. En eerlijk gezegd, de privé leest vlotter dan de Bijbel. En een keertje uit eten gaan is veel gezelliger dan de viering van het heilig avondmaal. Demas applaudisseert als Paulus zegt, alles is het uwe, maar als Paulus daaraan toevoegt, doch gij zijt van Christus, dan haakt Demas af en pakt hij zijn koffers. En de tegenwoordige wereld zegt, je moet niet zo bekrompen doen. En de Bijbel zegt, gij geheel anders. Hoe komt dit nou dat ik hierover sta te praten, want ik vind het helemaal niet fijn. Maar weet u, dit is pure nood. Ik had vorige week een gesprek met een jongen van 20 jaar. En die gaat helemaal op in de muziek. En die stond 2-3 weken geleden stond hij op een podium. En hij gaf zo'n schitterend getuigenis. En daar was ik zo blij om. Maar hij zit in die muziek. En hij werkt in zo'n studio. En hij is er helemaal vol van, want hij is nu bezig om een carnavalshit op te nemen. En dan gaat hij straks naar Brabant toe, een week lang, om die carnavalshit te pushen. En als je die tekst hoort, dan zeg je, dat hoort helemaal niet bij je. En ik zeg tegen hem, wacht even, je bent toch anders? En hij zei, nou en? Weet u wat ik kan verdienen in die week? Kijk, daar heb je het. Daar ging Demas. Anno 2014. Demas. Uit liefde voor de wereld. En liefde voor zijn portemonnee. Gij geheel anders. Anders. In je gezin. Op je werk, op school, zelfs bij het uitgaan, anders dan de mens van die tegenwoordige wereld. Ik ging van de week naar een verzorgingshuis, want ik wist dat daar een mevrouw uit Horen werd verpleegd. En ze heeft niet zo lang meer te leven, ze is 80. Ze heeft nog wel een heldere stem. En ik liep door die gang. En ik hoorde haar zingen heel hard. Ik zie een poort wijd openstaan. En er kwam zo'n verpleegster op me af. En ze zei, meneer, kunt u niet zorgen dat ze ophoudt met dat zingen? En ik zei, vergeet het maar. Ik zal haar aanmoedigen om nog meer te zingen. Ze is anders. Niet omdat ze zingt, maar je kunt aan haar gezicht zien. Ik ben van Jezus. Ja, we moeten kiezen vanmorgen, want ik wil u dit wel zeggen. In die wereld mag je alles, hoor. Er is geen moraal meer. En in de wereld is geen zondebesef. Nou, dan is de keus toch niet moeilijk. Dan stop je met bidden en dan stop je met Bijbel lezen. En dan heb je geen voorbeeld meer. En alles wat we nodig hebben, vinden we in de tegenwoordige wereld. En wie zich dat gaat toe-eigenen, dat is de consequentie. Die gaat met de rug naar Jezus staan. Die is bezig Jezus in de steek te laten. Precies zoals die mensen op Golgotha. Die wegliepen. En hij hing daar. Weet u, als je Jezus loslaat, uit liefde voor de wereld, dan sta je met de rug naar de toekomst. Want, en dat was het laatste stukje van dat Bijbelgedeelte, de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ik blijf bij de Heer Jezus. Want er is bij hem een toekomst. Er komt een nieuwe hemel. En er komt een nieuwe aarde. En we zien daar Jezus. Ik ga stoppen, want ik voel dat de stem minder gaat worden. Ik ga stoppen. Maar ik denk even aan iets. Ja, dat. Ik ben soms zo gemeen. Ik weet nog dat mijn vrouw met onze jongste op de arm stond. De twee anderen waren naar de kleuterschool. En de jongste, een jaar of twee, tweeënhalf, die had ze op de arm. En ik zou weggaan. En ik gaf haar een kus. En ik zei tegen haar, van wie hou jij het meest? Weet je wat ze zei? Van allebei. Van allebei. Maar als u nou de vraag gesteld wordt, van wie houdt u het meest? Van Jezus of van de wereld? Zeg het maar aan hem. Amen. Zullen wij danken? Terwijl ik zo sta te praten, Heer, wetend dat de boodschap van uzelf kwam, weet ik ook dat ik zo dikwijls op dat randje heb gelopen en nog doe. Want de wereld is aantrekkelijk. En soms zien we niet eens meer of iets goed is of fout. En we hebben onze afgoden die we aanbidden. En we proberen krampachtig alles vast te houden, terwijl we ons zouden moeten uitstrekken naar dat wat ons wacht. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de ontmoeting met u. En dat zal geweldig zijn, die ontmoeting, dat moet het ook geweest zijn voor die zuster die is overleden. De nabestaanden zullen verdriet hebben, maar zij juicht voor uw troon. Dat is toch geweldig. En zo kunt u ook de nabestaanden troosten. En zo bent u toch ook aanwezig bij degene die deze dienst niet konden bijwonen en die via die geweldige techniek toch nog kunnen luisteren. En zo was u toch ook in ons midden vanmorgen. En u hebt mij op mijn ziel getikt. Ik weet niet hoe het met de anderen is, maar mij wel. En ik weet dat ik elke dag moet kiezen. Elke dag. Elke dag, wat lees ik? Waar kijk ik naar? Wat zeg ik? En dan moet ik zo dikwijls zeggen, Heer, zet een wacht voor mijn lippen, alstublieft. Heer, alstublieft, maak ons een beeld van u. En help ons in deze worsteling, zodat we het niet af laten weten, maar elke dag verder gaan met u, ook hier in de gemeente. Wat een feest om hier te zijn vanmorgen. Wat een feest als dit gebouw straks leegstroomt. Allemaal lichtpuntjes die de NL erin gaan. Laat het zichtbaar worden, Heer, in ons persoonlijk leven. Dat wij van u zijn. Dank u dat u ons hebt gekocht. En dat u voor ons hebt betaald. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen. Ons slotlied is